Een goedemorgen allemaal. Nou, fijn om samen onze Heer te prijzen en te aanbidden. Amen. Fijn dat jullie hier zijn. Kijkers thuis, fijn dat jullie ook meekijken. En ik hoop jullie allemaal te bemoedigen vanmorgen met het woord van God. Amen. Goed, kort geleden, dat is volgens mij 2 weken geleden, had broeder Kerk gesproken over geestelijke gaven. Ofwel gaven van de geest. En dat u en ik niet kunnen beslissen of wij dat wel of niet hebben. Want het is iets dat God aan ons geeft. Dus het is niet iets dat we kunnen zeggen, we gaan ons uiterste best voor doen. Want het is God die het geeft. We mogen het wel verlangen, had broeder Kelly ook erbij gezegd. Maar we zijn afhankelijk van wat God in ons leven wil doen. Dus deze geestelijke ofwel bovennatuurlijke begaafdheden zijn ook nooit bedoeld voor onszelf. Maar zijn primair bedoeld voor de gemeente van Christus om ons te helpen functioneren als christenen. Volgens mij had broeder Kelly ook de tekst gehaald, 1 Korintiërs 12 vers 7, waar Paulus zegt, in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. En in 1 Korintiërs 14, 26 staat ook geschreven, broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt, draagt iedereen wel iets bij. Een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktalen of een uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw zijn van de gemeente. Amen. Dus aan ieder gelovige wordt door de geest 1 of meer gaven gegeven met als doel het geloofsleven van anderen te versterken en niet om als gelovige zich op de gaven te beroemen. Deze gaven zijn door God gegeven geestelijke begaafdheden die ver ontwikkeld moeten worden. Tot hierover. Want ik ga niet spreken over hetzelfde wat broeder Kelly had gesproken. Maar ik ga het hebben over vrucht dragen. En ik wil een Bijbeltekst, een aantal teksten met jullie lezen en het is Johannes 15 vers 1 tot en met 8. Een heel bekend stuk, maar ik geloof dat God vanmorgen weer nieuwe dingen wil laten zien aan ons. Johannes 15 vers 1 tot en met 8 wil ik met u lezen. Een heel bekend stuk, heb ik al gezegd. Maar ik merk ook steeds weer dat God nieuwe dingen laat zien uit zijn woord. Want het is een levend woord, amen. De wijnstok en de ranken. Ik ben de ware wijnstok, zegt Jezus. Mijn vader is de wijnstok. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vrucht draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Vers 7. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Amen. Hemelse Vader, dank u wel, Heer, voor uw woord, Heer. Heer, dank u wel, Heer, dat u tot ons spreekt, Heer. Heer, dank u wel, Heer, dat u ons wil bemoedigen vandaag, Heer, met uw woord, Heer. Heer, ik dank u ook, Heer, voor uw Heilige Geest, die mij gaat leiden om dit duidelijk te maken aan mijn broeders en mijn zusters. Zodat wij samen mogen leren en mogen zien wat u vandaag aan ons wil laten zien, Heer. Heer, zegen het woord, zegen aan ieder die luistert. Ook degene die thuis meekijken, bid ik u zegen, Heer, over hun. En ik dank u, Vader, voor wat u gaat doen, Heer. In Jezus' naam. Amen. Neem die plaats. Goed, als je kijkt naar dit gedeelte. Jezus gebruikt hier een beeld van een wijnstok. In een vorm van een gelijkenis. Met het beeld waren deze leerlingen vertrouwd. Het is een beetje te vergelijken met als je hier in Nederland iets wil uitleggen aan een Nederlander of hoe je het zegt, Hollander. En je noemt eigenlijk het woord kaas. Of je gaat het hebben over pannenkoek. Dus iedereen weet eigenlijk wat kaas is en iedereen weet bijna iedereen weet wat pannenkoek is hier in Nederland. Want sommigen die noemen elkaar zelfs pannenkoek. Sommigen noemen elkaar ook kaaskop. Ik heb dat zelfs nooit gedaan, want ik vind het gewoon een hele stomme opmerking. Want ik hou van kaas. En als die pannenkoek zelfs de smaak als de pannenkoek die mijn vrouw maakt, dan vind ik het heerlijk. Dus iemand die mij irriteert bij wijze van, die zal ik nooit pannenkoek noemen. Maar goed, het is iets typisch Hollands. Dus, en het klinkt bekend in de oren. Dus de wijnstok klonk deze leerlingen ook heel bekend in de oren. Dus ze kennen dit uit de getuigenis van het Oude Testament. Daarin werd de wijnstok op Israël betrokken. Dat in dit opzicht overigens niet beantwoordde aan Gods bedoelingen. Zie bijvoorbeeld Psalm 80, vers 9. Hier staat geschreven: u hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte en volken verdreven om hem te plaatsen. Dus dit gaat over het volk van God. Dus dit gedeelte spreekt over een terugblik op Israëls uittocht uit Egypte en de intocht in Canaan. En in Jeremia 2 vers 21 staat ook geschreven: ik heb je geplant als een edele druif, een prachtige stek, maar wat ben je geworden? Een verwilderde wijnstok, verwoekerde ranken. Dus hier wordt Israël beschuldigd van afgoderij, ongehoorzaamheid en de schande van overspel en hoererij. Dus zo is het volk van een edele wijnstok en een zuivere zaad veranderd in een verwilderde wijnstok van een vreemde herkomst. Maar voor Jezus lag dat heel anders. Want hij beantwoordde wel aan de bedoelingen van God. Dus hij kon zichzelf met het volste recht de ware wijnstok noemen. En om deze aanspraak te rechtvaardigen, voerde de Heer Jezus eraan toe: en mijn Vader is de wijnbouwer. Dus het Grieks woord dat hier wordt gebruikt eigenlijk voor iemand die het land bewerkt. Dus hier in deze aanduiding, dus hier is het aanduiden van God de Vader als degene die de wijnstok tot en met verzorgt. Dus het is God de Vader die de wijnstok verzorgt. In de zorg voor de wijnstok doet een wijnbouwer iedere seizoen twee dingen. In februari, maart snijdt hij de ranken die geen vrucht dragen. Die snijdt hij af. En de ranken die wel vrucht dragen, snoeit hij. Het Grieks woord dat hier wordt gebruikt betekent reinigen. Hij reinigt. Dat wil zeggen, alles wat vrucht dragen in de weg staat, doet hij afsnoeien. Dat gebeurt gewoonlijk in de maand augustus. De zogenaamde krenten. Daar kom ik straks op terug. Dus wat een dergelijke wijnbouwer doet met de ranken van een wijnstok, zo hield de Heer Jezus zijn leerlingen nu voor, is een beeld van wat zijn Vader met hen doet. Want zoals er twee soorten ranken zijn, zijn er ook twee soorten leerlingen. Want heel vaak, als mensen horen van het afsnijden, hebben ze de neiging om te denken dat het om mensen gaat die God niet kennen. Maar dit woord spreekt eigenlijk van mensen die God kennen. Het spreekt van Jezus' leerlingen. Dus evenals er ranken zijn die geen vruchten dragen, zijn er volgelingen van hem die ook geen vrucht dragen. Met dergelijke discipelen mag God de Vader korte metten. Hij snijdt hem helemaal af en zij worden uiteindelijk in het vuur gegooid. Zij zijn geen echte leerlingen. Dus het geloof wordt immers uit vruchten gekend. Ik heb een aantal bijbelteksten bijgeschreven, maar ik ga ze nou niet noemen, maar u kunt ze wel opschrijven. Dat is Matteüs 7 vers 20 en Matteüs 12 vers 23. Dus het is mogelijk dat Jezus op deze manier indirect opmerking maakte op zijn verrader Judas Iscariot. Want hij zei in Johannes 13 vers 10 en 11... Wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal. Dus hij wist namelijk wie hem zou verraden. Daarom zei hij dat ze niet allemaal rein zijn. Zie ook 1 Johannes 2 vers 19. Kun je ook eigenlijk opschrijven en opzoeken straks of een keer dat je bezig bent met het woord van God. Dus maar evenals er ranken zijn die wel vrucht dragen, zijn er leerlingen van hem die ook vrucht dragen. Veel of weinig vrucht is niet aan de orde. Daar had Jezus er niet over. Dus zulke discipelen snoeit, of beter gezegd, zuivert de Vader van alles wat bij hen het dragen van vrucht belemmert. Dus de Vader, die snoeit hen. Die zuivert hen. Die haalt alles af bij hen die het vrucht dragen belemmert. Dus dat zuiveren of afsnoeien gebeurt door middel van het woord uit Jezus' mond. Wat de Heer Jezus in vers 1 en 2 in de vorm van beeldspraak als algemene waarheid had uitgesproken, dat had hij nu persoonlijk gemaakt in vers 3. Want in vers 3 zegt hij: jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Dus van die toespraak, ook van dat onderwijs van hem, ging voor hen een reinigende, een zuiverende werking uit. Dit kunnen we ook lezen in Johannes 8, vers 51. Dat wil ik wel even lezen. Johannes 8, vers 51. Hier zegt Jezus: waarachtig, ik verzeker u, als iemand mijn woord bewaart, zal hij de dood nooit zien. Amen. Dus na dit tegen hen gezegd te hebben, riep Jezus zijn discipelen vervolgens met klem op om in hem te blijven. Dit oproep hing nauw samen met het thema van het vruchtdragen. Het kwam er voor hen op neer dat zij vrucht zouden dragen. Wilden ze dat realiseren, dan moeten ze bij Jezus blijven. Dus het is heel duidelijk wat Jezus hier zegt. Als u en ik, als wij vrucht willen dragen, moeten we bij hem blijven. Amen. Dat was zonder meer een voorwaarde. Want uit zichzelf konden zij geen vrucht dragen. In dat opzicht leken ze op de ranken. Ook een dergelijke rank kan alleen vrucht voorbrengen als zij aan de wijnstok blijft. Maar bleven ze in hem, zo verzekert Jezus hun, dan bleef hij op zijn beurt ook in hen. En juist die innige levensgemeenschap, die unieke verbondenheid tussen hem en hen, het u in mij en ik in u, dat Jezus zegt in Johannes 14, vers 12, vormde de onmisbare basis om vrucht te dragen. Want Jezus zei in Johannes 14, vers 20, dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Dus Jezus liet in de schrift wil zien dat vruchtdragen een onmisbaar gegeven is voor zijn leerlingen. Wat houdt eigenlijk het vruchtdragen in? In heel veel christelijke kringen beperken wij eigenlijk het vruchtdragen aan het winnen van zielen, aan het winnen van mensen voor Jezus. Maar weet u, het houdt veel meer in dan alleen maar het winnen van zielen. Gaven worden aan ons gegeven, maar vruchten groeien. Dus vrucht dragen heeft te maken met groeien. Ik heb een aantal dingen opgesomd en waarschijnlijk is mijn lijst niet volledig, maar ik heb wel een aantal opgeschreven. Dus met vrucht dragen houdt in groeien in verbondenheid en samenwerking met God. De Heilige Geest, ofwel Gods Geest, stel ons in staat en geef ons kracht. Maar het uitvoeren moeten we zelf doen. Laten we kijken naar Romeinen 8, vers 13. Ik lees ook vers 12 erbij. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door ons eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zonde en uw zondige wil doodt door de geest, zult u leven. Wat wil ik u mee zeggen? Hier staat duidelijk dat als u uw zondige wil dood door de geest. De geest die stelt ons in staat om dat te doen. Maar Paulus zegt hier dat wij onze zondige wil moeten doden. Dus het is een samenwerking tussen ons en God. Want er zijn veel mensen die beweren dat als je genoeg bidt, dan komt het allemaal goed, want God zal dat allemaal doen voor u. Ik moet u jammer genoeg teleurstellen dat God niet alles doet voor ons. Er zijn heel veel dingen die wij zelf moeten doen. En hij helpt ons wel daarbij. Goed, punt 2 heb ik hier staan. Groeien in het anders leren denken om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed volmaakt en wat God blij mee is. Romeinen 12 vers 2. Dus het anders leren denken is het meest effectieve manier om ons karakter te kunnen veranderen. Weet u, God kan heel veel dingen voor ons doen. Hij kan ons helpen met heel veel. Maar zijn woord zegt ook, word hervormd in het vernieuwen van uw denken. Het is iets dat we zelf ernaar moeten streven. Want zolang we blijven denken op de oude manier, en we gaan Gods woord interpreteren op onze manier, zoals wij het zien, terwijl de Heilige Geest ons heel andere dingen wil laten zien, dan komen we niet vooruit. We moeten anders leren denken, om dat in praktijk te kunnen brengen op de manier zoals God het van ons vraagt. Amen. Punt 3 heb ik hier staan. Consequente oefening in Gods woord stelt ons in staat om dit te kunnen realiseren. Maar het kost inspanning en tijd. Het bestuderen van Gods woord, dat is ook iets dat wij zelf moeten doen. We kunnen heel veel bidden. We kunnen dagen op onze knieën liggen. Maar het punt is, Gods woord bestuderen, moeten we dat zelf doen. En met de hulp van de Heilige Geest zullen we ontdekken wat God werkelijk bedoelt in zijn woord. Amen. Zo komen we ook tot het volgende punt. Namelijk, groeien in geloof en gehoorzaamheid aan God leidt naar meer toewijding. Met als einde eeuwig leven. Romeinen 6 vers 22. Nog een punt. Groeien in heiligheid. Wanneer we groeien in heiligheid, groeien we in gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. Hoe meer we groeien in ons lijken op Christus, des te meer zullen we persoonlijk de blijdschap en de vrede ervaren die deel uitmaken van de vrucht van de Heilige Geest. Galaten 5 vers 22. En als laatste punt heb ik hier staan. Groeien in het liefhebben van God en onze naaste. Dat is ook een vorm van vrucht dragen. Dat kunnen we lezen in Markus 12 vers 30 en 31. Dat gaat over het grootste gebod. Maar wat Jezus zelf onder het dragen van vrucht verstond, staat niet in de Bijbel geschreven. Jezus had het nergens duidelijk gezegd van, dit bedoel ik met vrucht dragen. Dat staat gewoon niet bij. Maar waarschijnlijk doelde hij daarmee op alles waarin zij konden laten blijken dat er bij hen sprake was van een hechte band met hem en een levend geloof. Het God liefhebben en elkaar liefhebben viel dan zeker onder. Maar we zullen daarbij toch ook moeten denken aan het winnen van anderen voor Jezus. Want dat zegt hij ook in Matteüs 28, vers 19 en 20. Daar spreekt hij van: gaat heen, maak alle volken tot mijn discipelen. En bid en even kijken, dan laat ik hem meteen pakken, dan lees ik het uit de Bijbel. Hier staat geschreven: ga dus op weg en maak alle volgen tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Amen. Het is soms heel vervelend als je gewend bent met NBG-vertaling en je mengt die twee vertalingen door elkaar. Goed, ik heb het gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. In 1 Timotheus 4, vers 7b, zei Paulus ook tegen Timotheus: oefent u in de godsvrucht. Dat betekent dat hij zich moet blijven oefenen in de vroomheid, ofwel in de praktische levensheiliging. Weet u, de gemeente van God is een prachtige plek om ons te beoefenen hierin, in de godsvrucht, ofwel in de praktische levensheiliging en het eerbiedigen en vereren van God. Dit is een ideale plek voor. Dat heeft God aan ons gegeven. Dus we moeten heel blij zijn dat we een gemeente hebben. Daar kunnen we groeien. Amen. En nu kom ik terug op het woord krenten. Het woord krenten. In de wijnbouw betekent krenten het wegnemen van uitlopers van de wijnstok wanneer de bloei achter de rug is. Want zodra de bloei voorbij is, is het tijd voor de vruchtzetting. Krenten. Hoe doet de druiventeler krenten? Het krenten van druiven is een bezigheid dat heel veel geduld vraagt van de druiventeler. Door het wegknippen van de kleine bessen aan de druiventros krijgen de overige bessen meer ruimte om ongehinderd door te groeien en daardoor groter, zoeter en sappiger worden. Doorgaans is dit het geval bij tafeldruiven die hierdoor een mooiere trosvorm krijgen. De binnendruif wordt in juni gekrent, terwijl bij de buitendruif tot juli gewacht moet worden. Bij het krenten is het gebruik van een fijn schaar aan te bevelen, hoewel krenten met de hand ook goed kan. Om een hogere kwaliteit wijndruiven te krijgen, dunt men de gele tros, waardoor de plant meer kracht heeft om de overige trossen uit te laten groeien. Als ik dat zo lees, dan kan ik me wel voorstellen dat Jezus zo'n voorbeeld had genoemd. Dus de zorg en de reiniging van de gelovigen, dus ook u en ik, door onze Heer, is ook een bezigheid dat ontzettend veel geduld vraagt. Als ik alleen kijk naar mezelf, dan kan ik zeggen dat de Heer heel veel geduld met mij had en nog steeds heeft. Maar voor onze Heer en Meester is dit geen issue. Want geduld is een van zijn kwaliteiten. Zij die geen vrucht dragen, of die proberen de poging van Jezus volgelingen om wel vrucht te dragen in de weg staan, zullen van de goddelijke levenslijn worden afgesneden. Zo krijgen de overige volgelingen die wel vrucht dragen, meer ruimte om door te groeien in de kwaliteiten van het karakter van een volgeling van Christus. Deze eigenschappen vinden we in Galaten 5 vers 21 tot en met 23 en 2 Petrus 1 vers 5 tot en met 8. Weet u, we hebben allemaal ook seizoenen in ons leven waar God specifiek bezig is met een ieder van ons. Wanneer God bezig is met ons om veranderingen te brengen in ons leven, kan soms voor ons heel pijnlijk voelen. En vaak wordt er gezegd van, God is u aan het snoeien. Maar als je kijkt naar wat het woord betekent, betekent het dat God u aan het reinigen bent. Dus eigenlijk het woord snoeien moeten we in dit geval veranderen of begrijpen als reinigen. Want dat is ook de betekenis van het Grieks woord dat hier wordt gebruikt. En weet u, God gebruikt ook verschillende methoden om het beste uit een ieder van ons naar boven te halen. En zo groeien van allemaal stukjes die beetje. En zo groeien we allemaal stukje bij beetje in gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. Weet u wat de Heer hier zegt? Is dat we dicht bij Hem moeten blijven. En dat God voor ons zorgt. God wil het beste met ieder van ons. En weet u, Hij is geduldig met u. Hij is geduldig met mij. Ook u die thuis meekijkt, Hij is heel erg geduldig met ieder van ons. Dus als u merkt dat bepaalde dingen niet snel gaan of ze gaan niet goed, heb ook geduld. Want God heeft geduld met u. God geeft het nooit op. Amen. Hij wil het beste voor u. Hij wil u vormen. Hij wil dat u groeit. Dus als u en ik bij de bron Jezus Christus blijven en zouden bidden om wat we nodig hebben om veel vrucht te dragen, dan zullen wij zeker verhoor van onze gebed kunnen rekenen. Dan kunnen we op verhoor rekenen. We kunnen rekenen op God. Als God iets zegt, dan doet Hij dat ook. Hij laat ons niet in de steek. Hij laat ons niet alleen. Weet u, we zullen dan heel veel goede dingen doen, waardoor de hemelse macht van God de Vader zichtbaar wordt. En Hij wordt hierdoor geëerd. Amen. Weet u, als God tot u spreekt vanmorgen, dan wil ik u aanraden, bid tot God, zodat Hij u kan helpen in elke facette van uw leven. Weet u, we kunnen het niet alleen. Wij kunnen het niet alleen. Er zijn heel veel dingen die we alleen kunnen doen in het leven. Maar als het gaat om geestelijke zaken, dan moeten we bij God zijn. Hij is degene die ons het beste kan helpen hierin. En Hij heeft ons ook zijn Heilige Geest gegeven. En zijn Heilige Geest woont in u. En Hij blijft in u. Zolang u bezig blijft met God, zolang u bezig blijft met Jezus, zolang u bezig blijft in de dingen van Hem, zal de Geest van God u leiden en helpen. Amen. Streef erna om te groeien. Streef erna om vrucht te dragen. Streef ernaar om anderen lief te hebben. Streef ernaar om het woord van God te bestuderen. Weet u, God wil u reinigen. Hij wil dat u groeit. Amen. Broeders en zusters, laten we God de Vader en onze Heer Jezus Christus eren met ons leven. Johannes 5, vers 23. Want zij verdienen alle eer tot in alle eeuwigheid. Amen. Weet u, ons hoogste doel in dit leven is het eren van God de Vader. Dat is eigenlijk onze grootste doel. En uit deze stuk kwam ook naar voren dat als wij vrucht dragen, dan eren we Hem. Want eigenlijk, Hij is degene die jou verzorgt. Hij is degene die jou reinigt. Hij is degene die jou reinigt. Hij is degene die het aarde bewerkt. Hij is degene die vitamine gooit in de aarde. Hij is degene die de aarde ploegt. En op het moment dat u en ik vrucht dragen, dan eren we Hem. Amen. Dan laten we zien dat Hij een goede God is. Amen. Goed. Ik ben aan het einde gekomen van mijn preek. En ik wil de Maranatha Worship Team naar voren roepen. En ik wil ook met u bidden. Ik wil met u bidden en God vragen om u te helpen. God vragen om u te leiden in de weg dat u met Hem gaat. Amen. Hemelse Vader, dank u wel, Heer, dat u bij ons bent, Heer. Dank u wel, Heer, dat u zelf degene bent die ons helpt. Heer, u reinigt ons, Heer, door uw woord, Heer. En uw woord is de waarheid, Heer. Heer, dank u wel, Heer, dat u degene bent die waarop we kunnen rekenen, Heer. Heer, ik bid u, Heer, ook voor ieder van ons op dit moment, Vader. Heer, dat u ons blijft leiden, Heer. Blijf helpen, Heer. Heer, u bent een goede God. Dat hebben wij ook gezongen, Vader. En uit het diepst van ons hart, Heer, willen we dat tegen u blijven zeggen, Heer. Heer, u bent een geweldige God. U heeft geduld met ons, Heer. En daar zijn we heel blij mee, Heer. Dank u wel, Heer, Voor de geest ook die in ons woont, Heer. Heer, ik bid u ook, Heer. Help ons, Heer. Om ook geduldig te zijn met elkaar, Vader. Heer, want dat hebben wij nodig, Heer. Ook in uw gemeente, Vader. Dat we geduldig zullen zijn met elkaar. Dat we elkaar zullen liefhebben, Heer. Heer, dat we zullen omkijken naar elkaar, Heer. Heer, dat we elkaar bemoedigen, Vader. Dat we elkaar bijstaan, Heer. In geestelijke dingen, Heer, maar ook in praktische zaken, Heer. Heer, dank u wel, Heer, dat u bij ons bent en dat u ons zal leiden hierin, Heer. Heer, zegen al mijn broeders en mijn zusters, Heer. Heer, dat ze ook vrucht zullen dragen, Vader. Heer, en dat ze steeds meer op uw Zoon, Jezus Christus, gaat lijken. Heer, we zijn afhankelijk van u, maar we willen ook meewerken met u hierin, Heer. En we zijn zo dankbaar, Heer, dat u van ons houdt. Zegenen ieder van ons, Heer. In Jezus' naam. Amen.